Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En deze aflevering, ja, de grootte van je posities. Als je daar nog geen aandacht aan hebt besteed, dan ben je misschien wel niet een echte belegger.
Zo? Ja. Nou, het is eigenlijk onwijs belangrijk voor je rendement.
Daarom. En met portfolio manager Reinder Wietsma duiken we erin. Hoe kies je nou een goede positiegrootte voor je aandelen?
Ja, want het gaat uiteindelijk over risico, rendement, fundamentele analyse, overtuiging, nachtrust.
Ja, het is geen exact wetenschap, het is kunst.
Ja, een van de meest onbelichte thema's in de beleggingswereld. Er is zo weinig over geschreven.
Ja, misschien wel juist omdat het zo complex en persoonlijk is. Maar goed, Reinder gaat ons verlichten. Het is misschien een redelijk onderbelicht thema in de wereld van beleggen, de positiegrootte. Maar dat houdt ons niet tegen, integendeel. En we duiken er dus in, ja, met Reinder. Welkom terug, Reinder.
Dankjewel.
We kunnen jou kennen al van aflevering 167, 176. Je bent nog steeds de portfolio manager bij Centif Fund. Ik weet nog dat we het met jou hebben gehad over hoe je een volwaardig portfolio opzet. Je zat toen nog redelijk in die fase dat je daarmee bezig was.
Ja.
Hoe gaat het nu?
Goed. We zijn 3 september gestart. Tenminste, dat was de livegang van het fonds. Nou, we zijn inmiddels een heel aantal maanden verder. We zijn met 0 euro gestart. We hebben nu bijna 40 miljoen onder beheer. Dus dat is een prachtig getal voor de tijd dat we bezig zijn.
Zo.
Onze performance loopt heel erg in lijn met die van de benchmark. Dus daar geen vuurwerk.
Knuffelaar.
Je hebt onze portefeuille gezien, Pim. En die wijkt heel erg af van de index. Maar toch lopen we daar nog mee synchroon.
Okay.
Maar nee, superleuk. En het is ook heel leuk om te merken dat veel mensen positief zijn. Meer dan 125 participanten. Dus dat is prachtig. En counting. Dus dat is heel leuk.
Het is ook nog een beetje vroeg om...
Het is heel vroeg. We zijn net bezig. Maar beter begin, denk ik, had niet gekund. Dus daar zijn we hartstikke blij mee.
En heel concreet kijk je voor de samenstelling van dat portfolio naar bedrijven waar het management of werknemers mede-eigenaar zijn. Familiebedrijven.
Ja.
Je kijkt naar goede bedrijfsculturen. Uiteindelijk gewoon naar kwaliteitsbedrijven.
Ja.
We hebben vorige aflevering hadden wij het over luxe bedrijven.
Ja.
We hebben even gekeken. Hermès en Ferrari zitten er ook bij jou in, hè?
Ja, dat klopt. Ja, dus ik geloof dat jullie in de vorige aflevering zeiden dat Hermès een beetje de OG was van de luxe bedrijven. Daar zijn we het volledig mee eens.
Ja.
Maar wat voor ons natuurlijk extra mooi is, is dat de familie daar voor meer dan 50% in zit. En ook heeft aangegeven, deze aandelen verkopen we voor meer dan 30 jaar niet. Nou, jullie luxe podcast ging er ook over dat luxe juist zo bijzonder is, omdat je schaarste creëert en heel erg langetermijn denkt.
Ja.
Dat is daar helemaal aan de. Zit helemaal in de Hermès business case. Dus dat is voor ons ook een hele mooie onderneming om in portefeuille te hebben. Dus die manier. Ja.
Nou, en doordat jij dat fonds beheert, dachten wij, als we het met iemand over positiegrootte kunnen hebben, dan ben jij dat waarschijnlijk. Want jij hebt daar ook natuurlijk heel veel mee te maken als beheerder van zo'n heel portfolio. Hoe kijk jij inleidend naar positiegrootte? Hoe belangrijk is dat voor jou?
Het is ontzettend belangrijk. Het is geen science. Dus er is niet een vooraf omlijst regelboekje van hoe het moet. En daar, het is ook maar goed dat het moeilijk is. Want als het makkelijk was, dan kon een computer het misschien wel heel snel van ons overnemen. Maar er zit iets kunstzinnigs in. Als in, je hebt zoveel variabelen en je kunt het op zoveel manieren aanvliegen. En het wordt ook op zoveel manieren aangevlogen door verschillende beleggers, beheerders. En dat is hartstikke leuk. Dus het blijft iets waar je eigenlijk elke dag mee bezig bent. En het is voor ons ook hartstikke belangrijk. Ik bedoel, onze top 10 aandelen zit rond de 55-60% van de portefeuille. Ja, en dat draagt uiteindelijk natuurlijk ook een heel groot gedeelte van het rendement van je portefeuille.
Ja.
Maar er is geen perfect antwoord. En dat maakt het ook zo leuk. Ja.
Even over het belang van positiegrootte ook. Jij stuurde mij, Pim, een piramidetje door. Met bovenin die piramide, de top is 10% de strategie. Dat uiteindelijk zorgt voor rendement. De onderste laag van de piramide is 60% psychologie. Maar daartussen zit 30% positiegrootte.
Ja, dat is een klein beetje een soort van grapje. Maar er zit wel een soort van kern van waarheid in. Want als je beleggen zou omschrijven, dan is het denk ik toch voor een groot gedeelte psychologie en sentiment. Maar daarna is het toch wel positiegrootte. Maar daar wordt eigenlijk helemaal niet over gesproken. We hebben heel veel afleveringen gemaakt over strategie en over psychologie. Maar over positiegrootte, daar wordt amper over gesproken. Ja, grote beleggers praten daar ook zelden over. Als je goed zoekt, dan vind je af en toe wat snippets van grote beleggers die daar wat over zeggen.
En zou dat zijn omdat het zo ingewikkeld is? Omdat er zoveel variabelen
mee. Mijn conclusie is een beetje dat 180 afleveringen die gemaakt hebben, die zijn eigenlijk allemaal gestuurd naar hoe bepaal je een positiegrootte.
Ja.
Dus dan ga je een aflevering maken over positiegrootte. Dan is het eigenlijk een soort van samenvatting van 180 afleveringen.
Ja.
Wat ik daar maar eigenlijk mee bedoel is dat alles komt terug in de positiegrootte. Een stukje je fundamentele analyse, voorspelbaarheid, de kwaliteit van het bedrijf, het risico, de risico-rendementverhouding. Dus verhouding gezien met de rest. Hoeveel geld stop je er nog in? Welke fase van je belegging zit je? Dus ben je meer tegen pensioen of ben je aan het begin? En waardering komt er ook in terug. Dus het komt soort van alles komt samen in positiegrootte. Het is eigenlijk heel gek dat we hebben het heel lang over welke aandelen moeten we kopen. Fundamentele analyse besteden we een week aan. Misschien wel 100 uur aan een fundamentele analyse. En dan zeg je, ja, ik heb besloten, ik ga kopen. En dan, ja, even kijken hoor. Nou, 3%, 4%. Gewoon alsof het een soort van gewoon even luchtig. Ik doe maar wat.
Als ik er maar een beetje in zit.
Ja, maar het is gewoon niet in verhouding hoeveel energie er in het aandelen kiezen gaat. Vergeleken met eigenlijk portfolio management. En onder portfolio management valt dan eigenlijk de timing. Dus wanneer koop ik het aandeel? En positiegrootte. Daar gaat eigenlijk te weinig aandacht naar. Maar het heeft heel veel effect.
Ja.
Op je rendement.
Kijk, als je het van een afstand bekijkt, een portefeuille bestaat dan weer uit individuele posities. En wat dan een positie is, is ook nog weer lastig. Want een positie kan een aandeel in Ferrari zijn en in Mastercard. Maar als je Visa en Mastercard koopt die precies hetzelfde businessmodel hebben, heb je eigenlijk twee keer net hetzelfde gedaan in je portefeuille. Dus je moet ook nog weer onderling nadenken over hoe verhouden dingen zich. Maar de portefeuille is eigenlijk een samenstelsel van een heel aantal verschillende posities. En elke positie heeft weer zijn eigen distributie en uitkomsten. Dus als je een heel defensief aandeel koopt of misschien wel een obligatie, dan is de kans dat er enorme ongelukken of enorme succes zijn is heel klein. Maar aan de andere kant heb je dus ook aandelen die een hele grote waaier aan potentiële uitkomsten hebben. Nou, het meest extreem misschien wel biotech. Dat als het pilletje wel werkt, dan kan het heel goed werken. Maar het is een hele grote kans dat het helemaal niks wordt. De filosofie is dan natuurlijk, hoe zorg je dat alle individuele bets die ik in mijn portefeuille heb zitten, samen ervoor zorgen dat het geheel de best mogelijke uitkomst voor mij heeft. En dat is natuurlijk, voor mij heeft is al heel lastig, want iedereen heeft een andere uitgangspositie. Ik bedoel, als jij, Pip zegt al, als je 30 bent en je begint lekker met beleggen en je hebt een leuke baan, et cetera, dan is een portefeuille een heel ander ding dan dat jij 70 bent, ervan moet leven. En dus die portefeuille is voor iedereen natuurlijk ook weer een heel ander ding. En elke individuele positie in zo'n portefeuille heeft ook nog weer een hele andere waaier aan uitkomsten. En dat maakt het ook zo'n leuk onderwerp om over na te denken. Maar het is voor iedereen ook een beetje anders. Dus er is ook niet één absolute waarde. Ik bedoel, met het fonds mogen wij geld beleggen voor heel veel andere mensen, wat natuurlijk fantastisch is. Maar dat is weer heel anders dan dat je een privépersoon bent en zegt, nou, ik doe het gewoon voor mijn eigen rekening en ik vind het leuk en et cetera. Dus er zitten heel veel verschillende grootheden in ook het concept positiegrootte.
Wat zijn belangrijke vragen die voor jou meespelen als je gaat bepalen hoe groot een positie moet zijn? In bijvoorbeeld, kies zelf een voorbeeld.
Ik denk dat het belangrijkste is de convictie die je kan hebben. Dus hoe zeker ben ik ervan dat deze uitkomst goed gaat zijn of niet heel slecht. Dat bepaalt, en wat is dan de mogelijke winstkans? Ik ben er heel zeker van dat de Nederlandse overheid zijn rente op zijn staatsobligaties gaat betalen, maar dan verdien ik 2%. Ja, daar heb ik dan ook niet zoveel aan.
Mm-hmm.
Maar als je veel convictie kan krijgen op een onderneming, zegt van nee, deze onderneming performt goed, de waardering is aantrekkelijk, of ik begrijp hem in ieder geval. En dat maakt dat je dan zegt, dit wil ik in mijn portefeuille doen. En dan ook weer in verhouding tot wat heb ik al. Want er zijn best wel heel veel mooie ICT-bedrijven, maar om 30 ICT-bedrijven in je portefeuille te doen, is dan misschien ook wat veel.
Dus als een tweede vraag, wat heb ik al, wat erop lijkt?
Exact.
Dat net zo erg mee.
Dus de markt is tegenwoordig steeds meer een verzameling van verschillende, laat ik het buckets noemen, maar groepjes met ondernemingen die het altijd niet allemaal tegelijk heel goed of heel slecht doen. Dus dat kan in de olieindustrie zijn, maar ook in de software of in de semiconductors. En als je al heel veel semiconductors hebt en je vindt er nog één die heel goed is, dan zou ik mijn positie size bijvoorbeeld een stukje kleiner houden. Ook al ben ik heel enthousiast over de business. Dus het is niet alleen Ben ik heel enthousiast over deze individuele belegging. Dat vaak dan een aandeel. Maar ook, wat heb ik er al van? En hoe ver wil ik hierin gaan? Want dat speelt natuurlijk ook mee.
En speelt ook de verwachting van hoe hoog het rendement is, speelt dat ook mee? Als je bijvoorbeeld een staatsobligatie hebt met maar 2% rendement. Ja. Ga je dan juist een grotere positie groter nemen? Omdat je denkt, anders voegt het niks toe? Of denk je dan, nou, dat is te...
Nou, ik bedoel, in mijn geval, ik heb niet zo heel veel met obligaties. Maar conceptueel zijn ze als voorbeeld makkelijk.
Ja,
maar
dat dacht ik al, ja.
Voor aandelen geldt zeker dat je... hoe zeker ben je dat er een rendement volgt? En hoeveel kan er misgaan, is dan natuurlijk ook de flipside. En die combinatie maakt uiteindelijk wel de positie om.
Maar dan zoek je dus eigenlijk naar asymmetrie. Dus het risico naar beneden is beperkt. Mm-hmm. Maar de rendement omhoog kan keer 3 of keer 4 zijn bijvoorbeeld. Dus zoek je naar asymmetrie. En gecombineerd met overtuiging. Scan het bedrijf goed. Zit alles goed in elkaar? Ja. Heeft het op lange termijn? Ziet het er positief uit? Eigenlijk dan is het eigenlijk een soort van matrix. Dus als je een goede risk-reward verhouding hebt en je hebt een hoge convictie. Ja. Dan zou dat kunnen betekenen dat je een grotere positie kan hebben.
Ja.
En andersom natuurlijk is juist een kleinere positie. Maar een lage convictie en geen goede risk-reward is gewoon überhaupt geen positie. Maar bijvoorbeeld wel een overtuiging. Maar je risk-reward is niet heel asymmetrisch en zou het een kleine positie kunnen zijn.
Ja, of een onderneming die nog helemaal niet zo bewezen is. Of weet je, waar het verhaal heel promising is. En het inderdaad is van, nou, dit kan keer 10, maar dit kan ook helemaal niet werken. En als het niet werkt, wat is dan mijn schade? Er zijn heel veel businesses die nou ja, enorm potentiële uitkomsten hebben, maar daar gewoon nog niet zijn. Aan de andere kant heb je ook zat bedrijven die ook nou ja, top of mind hebt. En Microsoft is natuurlijk al zo ver gevorderd. Ja. Is dat nou nog heel risicovol? Ja, de beurskoers kan absoluut halveren, maar de business zal er over 10 jaar echt nog wel zijn.
Ja.
En precies die nou ja, gradatie, grootheden wil je meenemen in de beslissing. Uiteraard, als je iets in portefeuille hebt, dan wil je er iets mee, dan ben je er blij mee. Maar de verhouding, bedoel, ja, je kunt een positie hebben van 1%. Maar het doet ook heel weinig voor je. En een positie van 10% doet heel veel voor je. Dus daar kun je natuurlijk ook ontzettend veel mee spelen.
De meesten denken na over een positie groter, maar wanneer ze positie openen.
Ja.
Dat is eigenlijk het... Ja, dan word je gedwongen. Want je moet een aantal...
Moet ergens vandaan komen.
Ja, je moet ook...
kapitaal zijn om iets...
Ja, maar als je een aandeel aankoopt, moet je een order inleggen. Dan moet je aangeven hoeveel je ervan wil hebben. Dus het dwingt je om na te denken... Nou ja, misschien nog niet eens, want de meeste brokers laten helemaal niet zien wat je allocatie is per positie. Dus de meeste beleggers varen gewoon compleet blind, helemaal beginnende beleggers.
Ja.
Soms denk ik, ja, zonder een Excel te bouwen of een portfolio tracker ben je überhaupt kansloos als je niet eens weet hoe groot je überhaupt een positie aankoopt. Maar
ben je kansloos?
Ja, ik denk wel. Ik denk eigenlijk waarom particuliere beleggers vooral de markt niet open, omdat ze eigenlijk gewoon geen enkel idee hebben hoe groot een positie is. Ja. Dat zie je bij een broker totaal niet. Dus ze hebben gewoon geen idee. Dan krijg je die gevallen die ik bij Just Eat heb gehad. Als begin, dat Just Eat mijn grote positie was. Nou, kan ik nu gewoon niet meer voorstellen. Hoe is dat ooit mogelijk geweest?
Ja.
Maar dat is gewoon onervarenheid. En ook gewoon gebrek aan inzicht en besef.
Ja.
En ik denk, dit zie ik heel veel bij beginnende beleggers. Dat je dan portefeuilles ziet. En dan zie je aandelen die hebben gewoon zijn 20% van de portefeuille.
Dat is eigenlijk een soort vooroordeel.
En dan denk je, nou, dit aandeel wat nog geen winst maakt. 20% voor je portefeuille, dat is, ja, dat
ja,
is gewoon
het is een soort voordeel. Je denkt van,
vraag om problemen.
Het gaat over het selecteren van aandelen. Beleggen gaat over het selecteren van aandelen, denken we. Maar uiteindelijk gaat het minstens zo erg over het bepalen van een positie.
Ik denk dat bepalend is, want iedereen maakt fouten in zijn fundamentele analyse. Iedereen maakt fouten in zijn waardering. Gaat gewoon eens een keer gebeuren. Dus dat hoort er een beetje bij, daar word je ook beter in. Maar gewoon positiegrootte, dat is gewoon een fout. Een aandeel wat geen winst maakt, de grootste positie maken... Ja, dat is gewoon niet verstandig.
Nee, ik denk dat voor veel beleggers het beleggen gewoon in een passieve of een index, et cetera, gewoon een hele goede oplossing is. Omdat eigenlijk dan de beurs automatisch die positiebeslissing al voor je genomen heeft.
Ja.
En als je begint, heb je natuurlijk ineens duizenden opties. En dan zie je natuurlijk vaak dat er een heuristic opkomt van nou, die ken ik. Of daar heb ik een goede ervaring mee, zonder dat je zelf goed de bedrijfsfundamentals kan overzien. Dat is allemaal best complex. En dan krijg je dus inderdaad van, nou, die vind ik leuk. Of ik doe in alles 10% of ik doe in alles 5%. Maar in een vuistregel, zonder dat je natuurlijk de complexiteit van het geheel goed in de vingers zet. Dat kan, dat mag, maar voor een hele grote groep blijft wel gelden dat dan bijvoorbeeld een indexfonds helemaal niet zo'n slechte
alternatief zou zijn, ja.
Ja. Maar hier, waar ik naartoe wil, is je bepaalt dus bij de opener van je positie, moet je bewust nadenken, hoe groot maak ik hem?
Ja.
Dus dat is een bewuste keuze. Maar dat wordt altijd vanuit gehele portfolio gedacht. Dus je hebt dan gewoon, je hebt al heel veel aandelen. Je hebt er bijvoorbeeld 19 en je gaat een 20 bijvoegen. Ja. Dan ja, moet je vaak kapitaal vrijmaken of je gaat wat geld storten. Dus dan kom je automatisch dat die nieuwe positie 1, 2, 3 of 4% is of zo. Dus daar denk je nog enigszins over na. Of dat wordt soort van gecreëerd. Daar denk je niet eens bewust over na. Maar ja, dan stopt het ook gewoon gelijk. Want daarna denk je er nooit meer over na. Maar in principe is dit een activiteit die je elke dag zou kunnen doen, mentaal gezien.
Nou, in principe, elke dag als de beurs open is, heb je natuurlijk actief de beslissing genomen om je portefeuille zo in te richten. Want je had het ook anders kunnen doen. Even vanuitgaande dat transactiekosten en belastingen voor de meeste afgerond zijn op nul. Dus in principe, bij elke dag maak je actief de keuze dat je portefeuille er zo uitziet.
Passief actief.
Ja. Nee, maar en anders gebeurt het natuurlijk door de markt. Want als je begint met 20 aandelen, stel dat je 30 jaar geleden was begonnen en toevallig had je ook, en die was toen al beursnoteerd, maar Amazon gekocht. Als je nu weer naar die portefeuille zou kijken, je had er al die tijd nooit wat aan gedaan, dan was die portefeuille waarschijnlijk 99% Amazon geweest en de rest. Tenzij je nog een paar van dat soort extreme winnaars had gekocht. Maar uiteindelijk gaat de markt natuurlijk een hele hoop van het werk voor je doen. Dus bedrijven die niet performen, die worden steeds kleiner in je portefeuille. Bedrijven die wel performen, worden steeds groter. Daar zit ook een moeilijkheid in, want veel mensen die natuurlijk als zo'n positie helemaal groot begint te worden in je portefeuille, dan wordt het spannend of gaan winst nemen of andere dingen. En dan zeg je, ja, voor winst nemen is niemand armer geworden, maar dat is natuurlijk vaak precies niet waar. Als je kijkt naar het succes van indexen, is dat juist die winnaars gewoon altijd maar vast blijven houden.
Ja.
En dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat het rendement drijft. Bedoel, als je naar de distributie van rendementen kijkt op de beurs, dan is het schrikbarend klein percentage van de aandelen. Het is 4-5% van het totaal. Dat verantwoordelijk is voor de overgrote meerderheid aan rendement op de beurs. Omdat het die hele selecte groep winnaars is die maar groter en groter blijft worden.
Ja.
Dus in je eigen portefeuille, als je die titels hebt, wil je ook graag de titels die succesvol zijn, moet je eigenlijk, je moet het onkruid eruit halen en de bloemen water geven. Maar die grote posities moeten dan ook steeds groter worden. Alleen in de praktijk en in de psychologie is dat verschrikkelijk lastig. Omdat je portefeuille er natuurlijk steeds gekker uit gaat zien.
Ja, je gaat automatisch meer volatiliteit toestaan natuurlijk. Je wordt natuurlijk topzwaar.
Ja.
Ja.
En dat is waar indexfondsen natuurlijk in zichzelf vaak ook een edge hebben op of een voorsprong hebben op mensen die zelf hun portefeuille samenstellen. Omdat ze dat formulematig doen. Ze maken ook niet een actieve beslissing over positiegrootte. Het is gewoon, hoe groot is dit bedrijf? Hoeveel wordt erin gehandeld? Zoveel zit het in de index. Dus in de S&P, de grote bedrijven zitten er het grootste in. Of in de MSCI Wereldindex. En daar doen we gewoon naar mee. En we doen onze ogen dicht als het gaat om of dat duur is of goedkoop of iets anders. En op die manier varen we met de markt mee. Dus de beslissing van je positiegrootte daar is volledig uitbesteed aan het algoritme. Het algoritme is gewoon, wat is het waard op de beurs? Dan zit het voor zoveel procent in mijn portefeuille.
Ja. Als we die piramide bijpakken, was natuurlijk 60% psychologie. Dat haal je er ook heel erg uit bij een index. De positiegrootte, dat wordt ook uitbesteed. Dus dan hebben we 90% van beleggen, die is eigenlijk wel uitbesteed. Dus dan heb je nog 10% over naar je strategie. En dat kan eigenlijk heel simpel zijn. Ik doe DCA erin. Dus dan heb je in één keer beleggen heel simpel gemaakt.
Ja.
Maar je geeft wel aan hoe complex het eigenlijk is. Of hoeveel uitdagingen er zijn als je het zelf doet.
Zeker. Nou, misschien even voor het bruggetje naar, want ik noem ze nu zelf een aantal keer, die indexfonds, is dan natuurlijk de laatste 10, 15 jaar een steeds groter deel van de index ook is gaan bestaan uit een heel select groepje aan bedrijven. Dus 10, 15 jaar geleden was de top 10 in, naar het S&P 500 nemen, was ongeveer 10, 12, 15% van de index. Had je het echt wel gehad. En dat waren ExxonMobil, JP Morgan en ook een Microsoft zat er toen al in. Als je nu kijkt naar diezelfde markt en diezelfde top 10 posities, dan is dat 40% van de beurs geworden. Dus ook in de markt is een steeds groter deel gegaan naar een selecte groep winnaars. En zijn we met z'n allen steeds meer eigenlijk actief gaan beleggen in die topposities.
Ja. Waar je net over de bloemetjes water gegeven had, dus die bloemetjes hebben veel water gekregen.
Zeker, die zijn verantwoordelijk geweest voor bijna al het rendement. Ik bedoel, als je de Amerikaanse index afzet tegen Europese indices, dan zie je heel snel wat het probleem is. De Eurostoxx 50 heeft lang niet dat rendement gemaakt dat die Amerikaanse index, maar dat is volledig gedreven, slechts voor een heel groot gedeelte gedreven door een selecte groep posities die daar zaten, die het ook steeds beter zijn gaan doen.
Ja. Ja.
En nu dus ook heel groot zijn. Dus het voor actieve beleggers wordt het ook in die zin een nog uitdagender spel, omdat je benchmark is heel geconcentreerd in een selecte groep. Dus als je nu gewoon een belegger bent en wij zeggen, we beleggen wat minder in die grote bedrijven, maar als je dat wel doet Ja, dan moet je portefeuille er bijna uitzien. En zegt dat je daar heel veel convictie in hebt. Moet je 50-60% gaan zitten in die top 10.
Ja.
Omdat je Microsoft, Amazon, Alphabet dus allemaal heel groot in je portefeuille wil hebben. Dus ja. Dat is ook een steeds actievere, dus, nou, actiever deel geworden van beleggen. Is die call maken.
Ik heb wel wat van die overzichten gezien. Van de afgelopen 10 jaar hebben ze alle actieve fondsen in Amerika gepakt. En hebben ze dat afgezet tegen de top 10 van de S&P.
Ja.
En dan zie je dat in de afgelopen 10 jaar dat er altijd een onderweging is naar de top 10. Ja. Eigenlijk al 10 jaar lang.
Ja.
Ja, er wordt dus eigenlijk, als je ervan uitgaat dat een fonds voornamelijk bestaansrecht heeft als hij de S&P verslaat. Want dan kan je tenminste je management fee verrechtvaardigen. Ja. Die van Amerika zo. Dan hebben ze dus eigenlijk 10 jaar lang een actieve bet gedaan. Dachten heel slim te zijn door te denken, ja, dit kan niet zo lang doorgaan. Ja. Want in het verleden is altijd de top 10 gewijzigd. En eigenlijk zo'n keuze is eigenlijk zoveel bepalender dan al die andere bedrijven, alle fundamentele analyses die ze gemaakt hebben.
Ja,
dus dan denk je bijna, ja, waarom? Het is een beetje hetzelfde als je zegt, ja, ik negeer Amerika.
Ja.
En ik beleg in Europa omdat de waarderingen beter zijn. Dus die keuze is zo fundamenteel.
Ja.
Dat eigenlijk alle onderliggende bedrijven die je kiest, gaan eigenlijk in het niet bij die keuze van Amerika te negeren. Want als Amerika het beter doet, dan kan je nog steeds de beste aandelen kiezen in Europa. Maar de kans dat je dan nog steeds achterblijft is heel groot.
Ja, zeker. En dat is het leuke ook aan positiesizing als onderwerp. Dat alles komt hier weer eigenlijk samen. Dus je hebt een aantal hele fundamentele principes. Die voor een heel groot gedeelte de uitkomst gaan bepalen. Waar je misschien te weinig over nadenkt. Of te, nou ja, je zou er meer aandacht aan kunnen geven. En dat zou ook een enorme impact kunnen hebben op je uitkomst.
Ja.
En dat is waarom het zo, nou ja, zo leuk is, maar ook dus zo moeilijk is. Het is ook maar goed dat het moeilijk is, maar het is wel ontzettend bepalend.
Want die zou dan zeggen vanuit, even als je dan een soort van competitie aangaat met een index, dan zou je zeggen eigenlijk, ik moet dan op zijn minst een ongeveer een even zware allocatie hebben in de top 10 als de S&P. Of enigszins in de buurt zitten, zodat als ja. Maar dan zou ik binnen die top 10 wel een actieve keuze kunnen maken. Dat ik denk, nou, die Apple vind ik toch wel echt heel duur. Ik doe toch alle keer toch wat meer in Amazon en Meta. Want daar zie ik toch iets meer voordeel. Dat als je er dan naast zit, dat je er nou niet helemaal naast zit. Maar dat je nog wel enigszins je eigen, je ei kwijt kan. Ja, snap je wat ik bedoel?
Zeker, maar wat je zegt is, ik koop precies evenveel van wat er in de index zit. Zeg je eigenlijk van, ja, als ik een hardloopwedstrijd begin, dan wil ik niet met lood in mijn schoenen starten. Dus ik neutraliseer het effect maar. Maar als je natuurlijk echt actief gaat beleggen, zou je kunnen zeggen, ik geloof ontzettend in die businesses, dus ik moet dat gewicht misschien wel verdubbelen. Maar dan is 80% van je portefeuille al belegd.
Ja.
Ja, en dan blijft er weinig over om nog het verschil mee te maken.
Precies, maar dan is je hele actieve bet is die keuze. En dan is dat ook eigenlijk live or die, maar gaat het bepalen. En als je zegt, ik doe evenveel, dus ik doe, weet je, nou, een x-percentage van mijn portefeuille gewoon in Microsoft en Apple, et cetera. En dan ga ik verder met beleggen. Dan neutraliseer je het effect dat die grote jongens tegenwoordig hebben op de markt.
Ja,
maar dan wordt dus de keuze die de rest maakt. Dus het overige deel
gaat dan bepalen dat. En dat is natuurlijk, het is steeds dominanter geworden. Maar je ziet in heel veel beleggingsportefeuilles. En ik zie er natuurlijk vanuit mijn achtergrond best veel ook bij verschillende partijen. Ze hebben allemaal Microsoft, ze hebben allemaal Apple, ze hebben allemaal Amazon tegenwoordig.
En Berkshire.
En dan een Berkshire sommige, maar dat is een prachtige business. Maar ja, als je 6% of 5% in Microsoft zit, dan heb je een actieve overweging van 1%. Eigenlijk is dat helemaal niet zo heel uitgesproken. En als je ook nog in Wolters Kluwer belegt, is dat per definitie je actiefste positie. Want die zit niet in de benchmark.
Ja, daar ga je mee je uniek positioneren eigenlijk.
Ja, dus je spreekt je helemaal, je neutraliseert eigenlijk het effect van je portefeuille naar die hele grote bedrijven toe. En je activeert het gewicht van je portefeuille heel erg naar die andere titels die je hebt.
Ja, dus als een fondsmanager heb je daar denk ik wel mee te maken. Ik kan me voorstellen dat je actief gesprek hebt met je collega's over hoe gaan we afwijken? Dus daar hoor je al die termen overwogen, onderwogen. Ja. Omdat je kan niet een soort van in een vacuüm, denk ik. Misschien zou dat in theorie wel moeten. Maar het is in de praktijk heel moeilijk om een fonds denk ik, in een vacuüm te beheren.
Zeker, nou even, mijn achtergrond was dat ik eerst het vermogensbeheer deed bij IBS. En wij hadden een portefeuille met 30 titels. En dat zijn ook daar zitten ook heel veel van de allergrootste in. Dus geen punten voor originaliteit. Maar ook wij belegden daar in Microsoft, in Amazon en in een aantal andere. Als je naar de gemiddelde marktwaarde van die portefeuille kijkt, was het nu 550, bijna 600 miljard. Maar dat is echt, dat zijn gewoon, we doen mee met de grote. Dus Broadcom en een heel aantal van dat soort bedrijven. En waar we nu zijn gaan doen met Centif, zeggen we geloven dat dat een heel belangrijk stuk van de markt is. We Maar wij kiezen er juist voor om in dat 10 tot 100 miljard market cap segment te gaan zitten. En we laten eigenlijk die discussie van moet je meedoen in die allergrootste liggen als fonds. Dat kan, bedoel, ik vind het prachtige bedrijven, maar wij kiezen er nu voor om gewoon een ander stuk van de markt te doen. Want daar is heel weinig allocatie naar vaak. Ik bedoel, iedereen heeft wel, of via een indexfonds of bij een partij, belegd in. En dat kun je ook heel makkelijk zelf doen als je dat nog zou willen. Maar wij kiezen juist voor om nu echt actief te gaan beleggen. Maar onze gigantische actieve positie is niet wat we bij wijze van zelf gekocht hebben. Maar het feit dat we Microsoft, Nvidia en Apple niet hebben, is op dagbasis bepalender voor onze performance dan of we wel of niet beleggen in een heel aantal titels.
Ja, maar dat zie je dan. Dat zie je bijvoorbeeld dit jaar natuurlijk. Dat eigenlijk de big tech natuurlijk vrij vlak is op Meta na.
Ja.
En dat echt, je ziet dat het volgens mij de index en de S&P bijna niks doet.
Dit kalenderjaar doen de Duitse beurs en de Hongkong et cetera allemaal veel en veel beter.
Eurostoxx 50 ook.
En Amerika valt me stil onder aanvoering natuurlijk van die allergrootste. Nou, een paar uitzonderingen daar gelaten. Maar vorig jaar in het laatste kwartaal was het Tesla plus 100, Meta et cetera allemaal 50% omhoog. Ja, dat is natuurlijk dan de dominante factor. En als je in de rest zit, ben je... Ja, kansloos is misschien te hard, maar bijna kansloos.
Ik heb heel veel brieven gelezen van fondsen die ook de performance hebben laten zien van S&P X Big Tech. Om te laten zien dat ze wel bijbenen als tech niet mee zou doen.
Nee, zeker. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook niet helemaal fair. En je moet een benchmark kiezen omdat je zegt dit is het makkelijke brede alternatief zonder actieve keuzes te maken. Nou, eigenlijk maak je daarmee tegenwoordig steeds meer wel een actieve keuze. Want je zit dan heel erg groot in een aantal grote Amerikaanse bedrijven. Dat is prima, dat zijn ook hele mooie bedrijven. En ik gebruik ze dagelijks zelf ook en daar is niks mis mee. Maar het is wel een andere beleggingswereld geworden dan dat het was toen jij met de podcast begon of 5 jaar daarvoor.
Ja.
Het is een steeds dominantere groep geworden. Ja, en in positieomvang moet je daar dus ook over nadenken.
De vraag is altijd een beetje of dat erg is. Omdat het heeft je ook voordeel opgeleverd. Dus het is... Het is een beetje de weg naar boven heb je ook meegemaakt. Dus als dat dan een keer misschien wat tegen zit, dan is dat iets minder erg. Want ja, je hebt ook het voordeel van gehad. Ja, dat is een beetje hoe je normale portefeuille ook werkt. Ja, wat jij zegt, als je begint met 20 bedrijven allemaal gelijk gewogen, dan gaat dat gewoon...
Dat gaat lopen.
Maar
kijk, als belegger heeft het heel weinig zin om te klagen over de wereld die je had willen hebben. Je hebt het gewoon te doen met de wereld die er is. En dat is er één waar dit nu het uitgangspositie is. En vandaar zou ik hem ook beredeneren. En als op een gegeven moment de beleggingscases voor die hele grote bedrijven nog steeds heel goed zijn. Ja, dan zou ik daar ook vooral aan meedoen. En in jouw portefeuille zitten een aantal van die businesses. Ik denk dat heel veel mensen die businesses hebben. Die performen heel goed, die groeien heel hard. En zolang dat die waarderingen redelijk blijven. Dan kom je een beetje bij hoe wil je een portefeuille construeren. Maar de risk return is goed. Kun je daar heel goed in beleggen. Andersom, er zou ook een punt kunnen zijn waarop je zegt, hey, er is wel heel veel enthousiasme voor een selecte groep. Nou, je hebt in het verleden de Nifty 50 gehad, dus 50 bedrijven op enorme waarderingen. Als dan de groei wat wegvalt, kan het ook heel tactisch zijn om daar dus niet of een heel stuk minder in te zitten. Maar dat is een actieve beleggingsbeslissing die als je zelf in aandelen belegt en zelf die keuzes maakt natuurlijk heel relevant is. Indexfondsen maken hem specifiek niet of veel passieve beleggers. Dus die gaan het allemaal over zich heen laten komen. En dat is hoe het spel ook werkt.
Ja, want we hebben een aflevering deel 2 volgens mij van Howard Marks over risico. Die zei eigenlijk dat als een aandeel daalt, dan wordt de rendement-risicoverhouding kan veel gunstiger worden. Even daar gelaten dat het fundamenteel niks anders is bijvoorbeeld dat het sentiment is. Bijvoorbeeld een Adyen die 2023 en een Meta in 2022 dat zo negatief dat eigenlijk het rendement-risicoverhouding vanaf in de bodem was in één keer heel gunstig, heel asymmetrisch.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de ideale momenten natuurlijk om een grote positie van te maken.
Ja.
Dus, maar er zit natuurlijk iets raars aan een koersdaling. Is dat als het hard oploopt, dan gaat de rendement en risicoverhouding naar beneden.
Ja.
Het wordt minder gunstig, maar dan is het een grote positie.
Ja.
En als het zakt, dan en je had het al, is het automatisch een kleine positie. Want volgens mij Meta was 70% of zo gezakt, 60-70%. Ja. Dus dan is het, als het een grote positie was, was het in ieder geval naar die daling niet meer.
Een minder grote positie.
Ja, dus dan is de... Eigenlijk zouden die twee precies constant andersom moeten zijn.
Ja, met als moeilijkheid dat in sommige gevallen die koersdaling dus inderdaad fake news is. Dus in het geval van twee winnaars die je nu hebt, Adyen en Meta, was het toen dus een veel betere risicorendementsverhouding. Maar er zijn natuurlijk ook zat voorbeelden van koersen die 70% dalen En vervolgens weer 70% dalen. Ja. Of die er niet bovenop komen.
Ja, ja.
Dat, dus daar zit natuurlijk iets helemaal. Het is niet zo dat je kan zeggen, oh, als een koers 50% daalt, dan is de risicorendementsverhouding verbeterd.
Nee, absoluut. Nee, dat snap ik natuurlijk.
Je moet heel contra-intuïtief handelen. In ieder geval.
Ja, dat zit een beetje even vanuitgaan dat alle bedrijven in mijn portefeuille
goed zijn.
In ieder geval dat ze dan even het basisuitgangspunt. Dus elk bedrijf wat flink zakt, krijgt dan eigenlijk het vertrouwen in de basis.
Ja.
Dat het sentiment is.
Anders zouden
dat is even in de basis mijn uitgangspunt.
Ja.
Het ligt niet aan het bedrijf, maar het ligt aan de markt. Het kan natuurlijk zijn dat het ook aan het bedrijf ligt. Maar dat is in de basis mijn uitgangspunt. En dan ga je natuurlijk zoeken om dat te ontkrachten. Maar je kan juist door daar portfolio management goed te doen. Dus heel actief bezig zijn met, moet ik misschien niet af en toe posities helemaal swappen. Dus deze moet echt naar boven, veel groter, en deze moet veel kleiner. Dat er eigenlijk te weinig, dat het te onderschat wordt hoeveel effect dat heeft op je rendement door dat goed te doen.
Nou ja, weet ik, in achteraf is het makkelijk vast te stellen dat als je Adyen en Meta op de weg naar beneden was gaan bijkopen, dat je nu natuurlijk heel gelukkig daarmee was geweest. Maar dat is op dat moment verschrikkelijk moeilijk. Want in beide gevallen heb je een business waar natuurlijk dan ineens een vlekje aan is. Of het loopt niet meer. Of er zijn twijfels in de markt. En dan komt ook het leuke aan actief beleggen naar boven. Is dat je zelf heel veel convictie moet hebben op een keuze waarin je niet altijd gesupport wordt door de markt. Want het is makkelijk om convictie te hebben als de beurskoers elke x-periode een beetje omhoog gaat.
Ja.
Maar bijvoorbeeld nu, ik had in mijn eigen portefeuille. We hebben kunnen in PDT mooie rendementsbijdragen zien. Ja. Hoeveel heeft een aandeel bijgedragen aan het totaal rendement? Dit jaar iets van 7,6%. En Meta en Adyen samen, zijn goed voor ruim 4%.
Ja.
Dus dat is ongeveer zo'n 53% van mijn rendement dit jaar.
Ja.
Komt door twee aandelen. Nou ja, het is natuurlijk niet heel gek dat deze twee aandelen hebben het allebei goed gedaan. Volgens mij allebei op 25% en 28%.
Ja.
Dus daar zit natuurlijk sowieso al, ze hebben het gewoon goed gedaan. Maar waar voornamelijk het voordeel zit, is dat dit waren ook mijn grootste posities.
Ja, dus, nou, maar dat is precies
Want als ik alles gelijk gewogen had, dan was het 5,9% positie. En het was op 1 januari waren beide posities. Eentje was 8,5 en eentje 7,2. Dus ik had even in fondstermen, een overweging in Adyen en Meta. En dat zijn ook nog eens mijn best presterende aandelen dit jaar. Ja, daardoor doe ik het beter nu. Omdat ik eigenlijk het geluk heb dat mijn grootste aandelen doen het beste.
Ja, dat is natuurlijk de heilige graal in actief beleggen. Maar bedoel, het is heel eenvoudig, ook mathematisch. Als je een positie hebt van 1% en hij gaat 200% omhoog, heeft het net zoveel impact op je portefeuille als een positie van 8% die 25% stijgt. En je hebt zelf ontzettend veel controle over de knop. Heb ik 1 of 8% van mijn portefeuille in deze positie?
Ja.
Alleen het is wel een eindigheid. In die zin dat je kan niet alles op 8 zetten. Want dan heb je alles weer op 1. Dus je moet die 100. Tenzij je met leverage gaat werken. Maar dat zou ik niet adviseren. Je moet met die 100 doen. En iedereen heeft dezelfde 100 als uitgangspunt. En dan kom je bij de punchcard. Maar dan mag je dus zelf gewicht toevoegen. En daar komen dus eigenlijk komt alles samen. En jij hebt een convictie in bijvoorbeeld Adyen en Meta. Ze hebben ook een tijdje in je portefeuille. En ze hebben het ook al goed gedaan. En dan zie je ineens dat ook heel erg betaalt. Dus je moet eigenlijk continu naar die portefeuille kijken. En zeggen, ik heb nu 10% in hun positie zitten. Ben ik daar nog? Weet je, klopt dat nog? Klopt mijn thesis nog? En zeker als het dus minder begint te gaan, dan wordt het heel ingewikkeld. Want de beurs zegt iets anders dan wat jij denkt. Anders had je het nooit gekocht.
Ja, maar het is ook lastig als een aandeel stijgt. Vind ik. Want dan wordt het dus groter.
Ja.
Maar dan de rendement-risicoverhouding, die wordt minder gunstig.
Tenzij de performance er natuurlijk is. Ik bedoel, in heel veel gevallen bij die succesvolle bedrijven is de koers gaat omhoog. En dan zit er een soort van reflexiviteit in. En de risicorendementsverhouding is beter geworden. Want als een bedrijf eenmaal op schaal en op stoom komt, zeker bij die techbedrijven, dan is de kans dat het misgaat wordt kleiner. Ik bedoel, ik vind Microsoft is nu minder risicovol dan dat het 20 jaar geleden was. Maar het is wel veel minder potentieel rendement in de zin dat het nu al 3000 plus miljard beurswaarde heeft.
Ja, dus dan de risico naar beneden is minder, maar het risico of het voordeel omhoog is ook minder. Ja. Dus het hoeft niet per se te zeggen dat het rendement risico voor nu beter is dan 20 jaar geleden.
Nou ja, hij is misschien wel anders, maar beter is een heel. Dat is waarom dit zo'n leuk onderwerp is. Maar, en waarom je dus ook met jezelf een bepaald harmonieus denkframework moet hebben.
Het risico naar beneden is minder. Daardoor zou je eigenlijk het positie groter kunnen maken.
Maar als je dat altijd doet, eindig je met een hele boring portefeuille met heel weinig upside. Als in, ja, je hebt heel weinig risico, maar heel weinig upside.
Ja.
En je wil natuurlijk die balans hebben tussen bedrijven van je denkt, hey, als dit gaat lopen, dit is een jonge founder, weet je, een klein bedrijf, alle juiste ingrediënten. Als het loopt, kan het keer 10, misschien wel meer. Als het niet loopt, dan doet het ook niet zoveel pijn. Maar je wil dat dat natuurlijk ook in je portefeuille komt. Want alleen maar lage risico, oké, return, dat is ook niet heel spannend.
Zou je dan eigenlijk ook niet bedrijven veel meer... We kijken heel erg naar sector en industrieën. Maar zou je eigenlijk je portefeuille ook niet meer moeten indelen op life cycle, business life cycle? Dus dat je dat ook moet meenemen in de allocatie?
Ja, dat zit er eigenlijk automatisch ook in. Want een bedrijf dat in de cash cow fase is gekomen, heeft dus een ander risicorendementsprofiel dan een bedrijf dat net begint of dat heel risicovol is. Dus ja, ik zou dat absoluut meenemen. Maar dat is dus iets wat je in de hele portefeuille moet mee willen wegen. Dus je wil een aantal van die bedrijven hebben die heel veel potentie hebben. Maar je wil ook een paar businesses hebben, denk ik, die wat stabiliteit brengen. Of die er qua bedrijfsmodel al zijn. En waar het veel makkelijker is om ze heel lang voor je te laten werken.
Ja.
En die thesis moet je ook continu bijstellen. Ik bedoel, als jij heel lang geleden ooit in Amazon was gestapt met de gedachte, dit wordt de grootste boekenverkoper van Amerika, maar dan via het internet, weet je wel, ja, die hey. En dan heb je thesis gewerkt en dan kijk je terug en dan heb je heel veel geld verdiend met cloud computing, maar dat wist niemand toen. Dus je bent ook continu een soort van, je aan het updaten. Elk kwartaal, elk nieuwsbericht, bij wijze van.
Ja.
En daarom kan het ook heel waardevol zijn om mentaal niet alleen met het bedrijf en de positie, maar ook met wie doe ik dit? Heb jij op een gegeven moment Jeff Bezos een keer gezien? Of weet je, heb je het verhaal? Dan denk je, dit is iemand die, weet je, ik wil graag tag along, ik wil graag meedoen. Dat het ook makkelijker wordt mentaal om op die manier mee te doen. Dus dat je meedoet met de juiste incentives, de juiste families, de juiste oprichters. Dat het ook makkelijker wordt, omdat je weet dat die beurs die zal af en toe omhoog omlaag gaan. Maar dat het makkelijker wordt mentaal ook om op die manier je portefeuille te sturen. Omdat je convictie hebt in niet alleen het bedrijf, maar de persoon en het systeem.
Ja, dat wordt ook over tijd opgebouwd. Dus als je een aandeel langer volgt, in ieder geval heb ik heel erg dat. Bijvoorbeeld Adyen Kane heb ik nu 5 jaar in portefeuille. Ja. Dat is ongeveer bijna 100% van de tijd dat ik beleg. Ja, ondertussen heb ik zoveel calls gezien. Ik kan bijna aan de houding van de CFO en CEO kan Lekker. Je bijna zien hoe ze in de wedstrijd zitten.
Daar is een soort muscle memory of tijd in ja. en exposure naar is heel belangrijk. En dat zullen heel veel mensen ook hebben die misschien wel 100% van hun portefeuille hebben zitten in Berkshire Hathaway. Heel fijn vinden aan het feit dat ze al 30 jaar kunnen luisteren naar Buffett. En hem ook weet je wat, ik vertrouw gewoon de persoon en dat is goed. En hij doet het risicomanagement voor mij.
Ja.
En daar hoef ik dan ook niet over na te denken. En anderen hebben dat misschien met Meta. Maar zeg, ik doe mee met een founder die, weet je, dat is een killer. Daar wil ik bij zitten.
Ja, over Berkshire. Berkshire heeft een rare dynamiek, vind ik. Op een positieve manier. Dat het wel gewoon constant die upside heeft. Maar het risico naar beneden, in ieder geval althans voor het gevoel van het risico naar beneden, beperkt is. En dat heeft denk ik te maken dat het cult is. Dat iedereen erin zit, niemand verkoopt. En heel veel cash heeft. En het wordt gezien als een veilige haven. Dus als het echt fout gaat, dan rennen ze daarheen. Wat natuurlijk die koers dan dempt. Maar het heeft dus wel die upside. En daardoor hebben mensen het vertrouwen om het een grotere positie van te maken.
Ja.
En daardoor heeft het een grote rendementsbijdrage in portefeuilles. En dat is eigenlijk een gouden combi.
Nou, eigenlijk is het een in zichzelf alweer een portefeuille. Dus eigenlijk is Berkshire natuurlijk een aandeel. Maar eigenlijk is, als je onderliggend naar de fundamentele positie gaat kijken, is Berkshire een portefeuille zoals je hem zelf ook kan samenstellen. Dus met industrials, met banken, met een stuk cash, maar heel veel verzekeraars. Actieve belegging in de zin dat ze posities hebben in American Express en in Apple. Maar ook private beleggingen, dus een combinatie daarvan.
En een goede track record.
En een heel goed track record, maar niet als je nu naar het geheel kijkt. Wat betaal ik ervoor, zeg maar, nu op de beurs? En wat krijg ik dan aan onderliggende bezittingen? Dat is geen hele spannende waardering. Dus je hebt een heel goed gewaardeerde portefeuille. Verpakt in één aandeel. Dus eigenlijk heb je een soort van kant-en-klare oplossing, maar dan heb je een positiegrootte van 1.
Ja.
Alleen onderliggend zit er natuurlijk verschrikkelijk veel spreiding in. En dat is wat je met dat bedrijf natuurlijk veel internationaler, veel groter zijn geworden en diverser zijn geworden, wel vaker ziet. Dat je kan zeggen, ja, het Microsoft zit van Alaska tot Zuid-Afrika in heel veel verschillende businesses. ja, hoe risicovol is deze business nog? De waardering is weer anders dan bij Berkshire en de cashpositie is anders. Nou hebben ze voldoende cash. Maar eigenlijk is één zo'n aandeel al bijna een portefeuille. En dat is natuurlijk heel leuk om daar ook over na te denken. En in andere gevallen geldt dat totaal niet. Ik bedoel, Adyen is echt één aandeel, maar in één segment, één sector, één business.
Ja.
Met ook weer zijn eigen risico's.
Maar niemand kijkt daar gek van op als je 20% in Berkshire stopt. Daar wordt niet heel raar naar gekeken. Maar als je 20% in Adyen doet of zo, dan gaan mensen wel zeggen, nou...
Ja, dat blijft fascinerend. De Fortune 500 of de Quote 500 staat vol met mensen die allemaal hun geld hebben verdiend met één aandeel, met één positie. En dan vinden we het volstrekt logisch dat iemand een heel groot belang heeft in het bedrijf waar hij zelf werkt of oprichter van is. Maar als jij op de beurs één aandeel koopt en dan zegt, ja, ik heb al mijn geld zitten in, noem een dwarsstraat, Amazon. Ja, dan ben je natuurlijk een speculant.
Vinden we dat gevaarlijk.
Hoe kan je?
Ja.
En van tijd tot tijd zal dat ook zo voelen. Want zelfs bij die hele grote bedrijven, als je kijkt naar de koers, heb je swings gehad. Soms wel 50%. En dan voel je natuurlijk een heel stuk dommer dan je echt bent. En andersom, als het heel goed gaat, ben je misschien iets minder slim dan je dan op dat moment lijkt. Maar er zit natuurlijk een enorme asymmetrie in hoe je het behandelt als het beursgenoteerd is. Versus als het privaat is. En niemand vindt Buffett een speculant, omdat hij al zijn geld in Berkshire Hathaway heeft zitten. Maar als je met je eigen portefeuille zegt, doe alles in Berkshire Hathaway, ben je best wel risicovol. Dus er zitten allerlei, terwijl een positie van één in Berkshire Hathaway, dus 100% van jouw kapitaal daarin wil leggen, is onderliggend natuurlijk waanzinnig mooi gespreid.
Ja, want uiteindelijk is Berkshire Hathaway gewoon een ETF.
Dat zou kun je het best samenvatten. Maar er zijn meer bedrijven ondertussen die in karakteristieken veel meer zijn gaan lijken op wat je in een ETF zoekt. Als je al die grote technologiebedrijven opknipt, kom je bij ETF-achtige structuren. Dus Amazon is retail en cloud en et cetera. Dus je kunt daar best wel veel kanten mee op.
Ja.
En dat maakt ze ook zo. Maakt het fascinerend. Maar Berkshire is natuurlijk de, om het toch een keer aan te halen, de OG van de ETF zijn.
Ja.
Daar zit alles meer dan in.
Ja.
Ja, en misschien nog wel beter dan een ETF, omdat het namelijk ook tussen 20%, 30%, 40% cash heeft.
Ja,
het heeft de performance van een brede index, maar het heeft eigenlijk ook nog een soort van extra vangnetje. Dan moet hij het wel gebruiken. Dat doet hij de laatste jaren dan weer niet. Maar...
Maar daar zit iets. Ja, bedoel, dat hoeft ook niet. Het kan best zijn dat Berkshire een tijd minder performt dan die index. Dat is natuurlijk ook allemaal hele relatieve tijdsperiodes en observaties. Maar om over het concept van positiegrootte na te denken, is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je... hoeveel aparte kruisbeslissingen er allemaal tegelijk plaatsvinden in dat concept.
Ik heb daar zelf nog wel. Ik merk eigenlijk, ik had natuurlijk Just Eat al als voorbeeld gegeven. Ik heb ook Airbnb, heb ik hier een aflevering over gemaakt. Nou, we heel lang een goed onderzocht, fundamentele analyse gemaakt, lang mee bezig geweest. Nou, was toen te duur. Nou, wachten. En 9 maanden later, heel veel geduld. Gekocht met mijn margin of safety. Nou, zo uit het boekje. Ja. Alsof je een stappenplan zou volgen, allemaal gedaan. Positie ingenomen. Nou, wat is het? 2,5-3% of zo.
Ja.
Ja, alles komt ook allemaal uit. Het aandeel stijgt, 60%, allemaal goed. Maar het rendementsbijdrage is gewoon bijna niks geweest. Omdat de rest het ook wel goed heeft gedaan. Dus het is, ja, dan heb ik eigenlijk alles goed gedaan. Maar het heeft gewoon nul effect gehad.
Ja.
Dus het is...
Door je positiegrootte.
Door mijn positiegrootte. Dus ik heb eigenlijk... Timing is goed, stockpicking is goed, maar portfolio manager dan positie zijn, is eigenlijk gewoon fout geweest. Gewoon echt een foute keus. Heb ik niet goed over nagedacht.
Is ook niet te hard voor jezelf, maar dat is natuurlijk een beetje een uitvloeisel ook van hoeveel titels wil je hebben. Als je heel hard een streep trekt bij 15 of 10, ja, dan zullen ze heel veel bijdrage leveren. Maar dan zul je onderliggend ook zien dat van de 10 die je hebt, zullen er 5 die bijdrage doen. En 5 ook misschien wel heel hard de aftrek realiseren, die detracten van je performance. En hoe kleiner je die subset maakt, hoe bewegelijker het zal worden. Mentaal soms ook moeilijker. Ik bedoel, het is ook misschien gek, maar als je met 15 titels wel volhoudt en met 10 titels denkt, dit is me te volatiel, doe er alsjeblieft 15, want het is heel belangrijk om het lang vol te houden.
Ja.
Dus het is niet slecht, alleen ja, soms kan het rendement op alle tijd en energie die jij erin gestopt hebt niet zo lekker uitkomen.
Je voelt niet helemaal in verhouding. En ik vind eigenlijk dat je meestal als je een positie inneemt, dan doe je dat vaak tegen een goede rendement-risicoverhouding. Want je hebt iets niet hebben en gewoon geduld hebben, is vaak makkelijker. Dus je voegt vaak iets toe als het een goede verhouding heeft. Als je het gewoon helemaal opnieuw zou samenstellen, dus wat je vaak doet, is dat je hebt al dan 14 posities. Of je hebt er 15 verkoopt. Ja. En één doet er dan die ene 15 er weer bij. Dan denk je niet echt actief na over de grootte. Maar dan kijk je gewoon naar. Ja, wat heb ik dan op dat moment aan cash? Of wat kan ik bijstorten? En dat, oké, dan. Oh, dan
go with flow.
Het is 3%. Ja. Dus of het had ook 2,5 kunnen zijn. Dus niet over nagedacht. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen. Ik doe weer helemaal niks. Ik haal ze allemaal weer van tafel. Ja. Ik ga ze allemaal individueel bekijken. Rendement, risico verhouden, convictie. En hoe zou ik dan. Wat, dan zou dat aandeel hoogwaarschijnlijk een andere positiegrootte eindigen als je het weer helemaal op zou bouwen. En dat zou eigenlijk qua mentale gedachtegang, zou dat eigenlijk de manier moeten zijn. In plaats van dat je het aan toeval overlaat. Want het kan prima zijn dat Airbnb een veel betere rendement-risicoverhouding en hoge convictie dan de aandeel dat ik al had. Dus had die misschien groter moeten zijn.
Alleen dan kom je een beetje op het probleem uit dat jij rationeel 100% gelijk hebt. Alleen niemand is in staat om continu al die individuele risicorendementsverhoudingen één überhaupt te weten, dan nog soort van filosofisch in te schatten en dan weer allemaal continu al die beslissingen te maken. Want je komt in een beslissingsfatigue terecht, omdat je eigenlijk dan elke dag dat de beurs open is moet zeggen, oh, nu moet het zo, nu moet het zo. Dus daar ontstaat iets, nou ja, voor velen in ieder geval iets filosofisch, of ik ben hiermee bezig of een bepaalde commitment ook. Ik heb nu eenmaal dit aandeel. Ik wil het, weet je, ik sta op verlies, ik sta op winst, ik wil het vasthouden.
Maar ik merk toch dat nu steeds meer, dat komt misschien meer omdat ik nu in een situatie kom dat ik meer te vergeten ben met mijn portefeuille. Dat als er iets bij komt, dan moet er ook iets weg.
Ja.
Lekker, ik wil eigenlijk naar 15 aandelen, ik heb er nu 16, dus er moeten er eigenlijk nog 2 uit voordat ik er 1 bij doe.
Ja.
Dan ontstaat er eigenlijk automatisch dat bij een aankoopbeslissing ontstaat nu direct de stress en de bewuste keuze. Een stukje portfolio management. Want wat ga ik dan vrijmaken?
Dus
ik word automatisch gedwongen om na te denken. Wat is de rendement-risicoverhouding van de posities die ik allemaal heb? En dat is eigenlijk de situatie waar je naartoe wil gaan. Waardoor je veel. Dus elke keuze die je maakt heeft invloed op alle andere.
Nick Sleep heeft hier wel iets leuks over gezegd. Het is een beetje een lange quote, maar. Gaan jullie even met me mee?
Okay.
Het is gebruikelijk dat de totale portefeuilleconstructie het resultaat is van aandelenweging die wordt opgebouwd van 1-3% van een portefeuille tot een streefpositie. Dit betekent dat wegingen verankerd zijn op een klein getal, hè, die 1, 2 of 3%, waarbij alleen uitschieters dubbele cijfers bereiken. Maar er is een andere manier om een portefeuille op te bouwen, namelijk door te inverteren, dus inverse, en te beginnen bij 100% en dan naar beneden te werken. Als fondsbeheerders dit zouden doen, ben ik er zeker van dat ze met compleet andere portefeuilles zouden eindigen.
Nou, dat is wat jij natuurlijk zegt, Lijn. Dit is natuurlijk mentaal heel zwaar en moeilijk.
Ja.
Maar ik denk wel dat als je. Dat je wil jezelf in een situatie zetten dat elke aankoop gewoon pijn doet. Omdat je namelijk dan ook een situatie creëert dat je namelijk een keus moet maken dat je het ergens anders vandaan haalt. En dat doet gewoon vaak, dat moet pijn doen. En als dat pijn doet, dat betekent dat je allemaal toppers hebt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je in plaats van dat je gewoon iets bijvoegt, dat je meer gaat nadenken over, een soort van holistisch gaat bekijken. Oké, ik wil dus nu een shuffle doen. Ik moet even resetten. Pak gewoon even weer los die 10 of die 15 aandelen.
Ja.
Hoe zou ik het nu met deze nieuwe situatie, met het nieuwe aandeel waar ik waar ik gewoon
convictie op heb.
Ja, convictie en een goede rendement risicowaarde. Hoe zou ik dat nu nog gaan indelen?
Ja, nou, het is wel zo dat hij niks liep komt van een situatie af waar hij met heel beperkte hoeveelheid aandelen, zeg maar, heel succesvol is geworden. En ik denk zelf dat voor een hele grote groep geldt dat het beter is om jezelf ook een klein beetje te beschermen. Ik bedoel, achteraf lijkt het heel makkelijk en hij had ook een paar extreme winnaars te pakken. Dus heel knap. Maar voor de meerderheid zal gelden dat dat niet zo gaat uitpakken. Ik bedoel, er is maar een kleine groep aandelen die enorme winnaars zijn. Dan is er ook niet zo heel veel mis mee om iets minder kritisch te zijn op die hoge percentage. Tenminste, toe te werken naar die hele hoge percentages.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk allemaal change from a reference point in het Engels. Maar verandering vanaf je referentiepunt.
Ja, die verankering waar dit over heeft.
Ja, je begint natuurlijk vaak op 2-3%. En ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij wat jij net zegt, Pim. Ik zit nu 5 jaar in Adyen en ik voel het steeds meer. dat als je begint op 2-3%, dat je dat ook als het ware een soort ontdekkingsreis voor jezelf in die onderneming, in je portefeuille kan zien. Als je meer convictie hebt, en er komen goede en slechte tijden aan, dat het ook makkelijker wordt om te zeggen, hey, ik heb het al, dit is een verhaal dat ik gewoon goed kan onderschrijven. Deze koersbeweging is misschien onterecht. Het gaat naar 5, het gaat naar 6, misschien wel naar 20. Er hoeft niet een optische limiet te zijn.
Nee.
Maar dat je veel meer een filosofische, kunstzinnige exercitie aan het doen bent dan de science van, oh, ik begin andersom. Want dan eindig je natuurlijk met heel weinig titels. Want anders dan klopt het spelletje natuurlijk niet. Ja. Uiteindelijk telt alles op tot 100.
Ja, ja. Nou ja, ik heb daar wel een soort van regel voor mezelf uitgehaald. Is dat ik toch wel rond de 5% aan openingspositie doe. Ik denk dat ik misschien 3 aandelen max per jaar echt goed kan analyseren.
Ja.
Misschien 5, maar dan moet ik echt een goed jaar hebben. Maar ik ben gewoon maanden bezig om een aandeel goed door te hebben. Dus ja, heel veel kan ik er ook niet doen. Dus dan als ik dan de keuze maak om toe te voegen, dan heb ik al zoveel energie erin gestoken.
Dan moet het ook betalen.
Ja, en ik heb dan ook al best wel goed gevoel bij. Want als het aandeel gaat lopen, dan maakt het ook uit.
Ja.
Want dat heeft dan, ja, 5% is dan een soort van significant genoeg. Maar het is niet groot genoeg als het even de timing tegen zit. Ik ga er gewoon constant vanuit dat ik een goede aandeel selecteer. Daar ga ik gewoon in de basis van uit. Dus, maar het kan natuurlijk qua timing tegen zitten. Of het kan even wat minder gaan. Of de waardering kan even wat tegen zitten. Of nou ja, wat dan ook. Dan heb ik nog wel de ruimte bij 5%. Om bij te kopen.
Ja.
Zonder dat het echt in één keer.
Maar het leuke vind ik eraan, dus als ik jouw portefeuille zie en ik ken jou een beetje, dan is jouw portefeuille ook steeds meer een weerspiegeling van de manier hoe jij überhaupt als enterprising persoon bezig bent. Dus je wil bets hebben die tellen. En jouw portefeuille moet ook echt werken. En je performance moet ook echt, weet je, is belangrijk. En dat is natuurlijk wat je, als je naar je eigen portefeuille kijkt, voor heel veel ook een weerspiegeling zal zijn van hoe ze zelf in de beleggingswedstrijd staan. En wij zijn jong, relatief. Maar als ik, weet je, al 70 ben en het moet gewoon aan groep goed gaan, ja, dan ga je dat heel anders invullen. En dat is ook het leuke aan dit soort positieomvangen. Maar het is ook een spiegel van wie jij eigenlijk bent. Tenminste, zo zie ik het. Ik zie meer technologie, minder posities. Het moet echt tellen. En ik wil dat er ook een performance verhaal aan zit.
Ja, daarom is het natuurlijk ook niet te doen om een portfolio te kopiëren. Maar het voelt voor mij gewoon onlogisch als ik maandenlang een aandeel volg en analyseer. Ja. Om dan te zeggen, ja, ik start met 1%. Dat is dat, want ik zit niet in de bedrijven die makkelijk keer 10 gaan. Het is
nou,
misschien over een lange periode. Maar ik heb niet aandelen die gewoon in een jaar een paar honderd procent. 300-400%, dat heb ik niet.
Helaas, maar ook niet extreem vaak.
Nee, maar ja, die aandelen zijn er natuurlijk ook.
Als je
en dan kan je prima zeggen. En zo'n Palantir en Hims & Hers en zo. Die aandelen, daar kan je prima met 1% in gaan zitten. Want daar is de upside. Als je goed zit met biotech en zo, dan kan je hem echt pakken. Maar
ja, terwijl je daar wel kan beargumenteren dat de risicorendementsverhouding door niet aflatende, vrij stevige waarderingen ondertussen juist zou.
Ja, nu wel. Ja, heb je gelijk. Goed punt.
Er is nog een PDT-dividend-update. Jullie gaan je naam nog meer waarmaken. De dividend tracker.
Ja, nou, we hadden natuurlijk al aangegeven dat er meerdere updates komen.
Ja.
En dit is wel een hele mooie en grote. Eigenlijk bijna raar dat we dat nog niet eerder hadden, maar oké. Okay. We hebben nu een nieuwe dividendpagina. Hij is weg uit het tapje prestaties. Hij heeft een hele eigen menu-knop gekregen. Ja, je ziet nu veel meer. Je ziet je portfolio yield, je yield on cost, je netto dividend, bruto dividend. Maar ook het ontvangen en het verwachten. Dus je kan ook 12 maanden vooruit kijken. Of je kan 6 maanden vooruit en 6 maanden terug. Je kan zelf je periode bepalen. Dan kan je zien wat je hebt ontvangen of wat je gaat ontvangen. Zowel bruto als netto. We nemen natuurlijk dividendbelasting mee. Dus je kan je portfolio yield zien. Je kan filteren. Dus als je bijvoorbeeld een duale strategie hebt. Dan je wil alleen maar weten wat je dividend yield is. Of je yield on cost van je dividendstrategie. Kan je daarop filteren. Maar je kan dus ook zien wat je bijvoorbeeld per uur verdient aan die ontvangen dividend. Dus voor de echte dividendbeleggers die uiteindelijk daarvan willen leven. Die kunnen dan zien hoeveel ze per dag of per uur of per week verdienen.
Ja,
echt een update heel erg gericht hoe dividendbeleggers beleggen.
Ja, en ik ben niet echt een dividendbelegger, maar ik dacht, ik ga meteen even kijken. Ik vind het toch leuk om te zien dat ik €330 dividend in totaal ontvangen heb. Dat is gewoon een soort extraatje.
Ja, dat wordt gewoon bijgestort. Kan je natuurlijk weer, of je kan ervan leven, of je kan, in jouw geval ga je er denk ik nieuwe aandelen van kopen.
Ja, ik denk niet dat ik ervan kan leven.
Maar er zijn natuurlijk beleggers die focussen zich, gewoon de echte dividendbeleggers, die focussen zich op dividendgroei. Om uiteindelijk daarvan te kunnen leven. En ik denk dat deze update die groep heel erg bedient. We laten ook heel erg zien wat het dividendgewicht is. Dus alle van, je kan zelf een periode selecteren. Nou, neem bijvoorbeeld, kies 2024. Dan krijg je een overzicht van al je ontvangen dividend. Dan kan je zowel filteren op bruto als netto. Maar dan laat je dus ook zien hoeveel procent komt bijvoorbeeld het dividend van ASR. Dus je kan ook nog eens zien van, als je daar echt van gaat leven. Dat je kan zien, ik ben voor 15% afhankelijk van ASR van mijn inkomen. Dus je kan ook je een soort van risicoanalyse maken op je dividendinkomen.
Zo,
wat natuurlijk handig voor dividendbeleggers, want we hebben ondertussen ook best wel wat oudere beleggers in PDT. Natuurlijk interessant is om te zien van hoe afhankelijk ben ik nou van een bepaald aandeel.
Ja, en wat als ASR het helemaal verpest?
Nou ja, bijvoorbeeld Shell is natuurlijk is met 60% naar beneden gegooid.
Ja.
Ja, je zou maar net voor 30-40% afhankelijk zijn van Shell komen. Dan ga je dat natuurlijk wel merken in je uitkering de komende periode.
Ja.
Dus je kan hier ook heel goed als dividendbelegger veel meer je risico inzien als je van dat dividend leeft. En je ziet ook je yield on cost en je yield. En je kan ook een overzicht creëren van hoeveel je nou ontvangen hebt per periode, per maand of per kwartaal of per jaar. En dit is nog maar het begin.
Zo.
Dus er komen...
Ik dacht, we zijn er al.
Nee, er komen nog, ik denk nog wel zeker 3 of 4 andere dividend updates aan.
Oké. Okay.
Dus dit is een hele mooie update. Ik denk dat dividendbeleggers hier heel blij mee zijn. Dus het is de testfase. Het dividend is echt bijzonder complex. Had ik van tevoren niet gedacht. Maar hoeveel soorten dividenden je hebt. Dus van stokdividend, interim dividend, special dividend, slot dividend en dan ex-dividend. Sommige bedrijven die keren in één keer. Die doen 3 maanden om het uitkeren tussen slotdividend of tussen ex-dividend en dividend paydate. Je kan ondertussen aandelen kopen, verkopen. Je hebt natuurlijk meerdere valuta aandeel. Kan in euro genoteerd zijn, in dollar uitkeren. Of boekhouding in ponden doen. Nou, het is echt. Ja, het is.
Het klinkt als een wonder dat je dit überhaupt voor elkaar hebt gekregen.
Nou, dit is echt. 50% van de tijd zijn we bezig geweest om 90% te maken. En die laatste 10% ook 50%. Het is veel complexer dan we dachten. En ik denk ook wel dat je ook wel wat foutjes gaat vinden, denk ik. Daarom zitten we ook in testfase. Maar we hebben gewoon veel meer portefeuilles nodig om al die fouten te kunnen vinden. We hebben maar beperkte portefeuilles. En er zijn tienduizenden aandelen.
Ja.
Dus we hebben op een gegeven moment, we moeten het lijf zetten om feedback te krijgen, om dingen te kunnen verbeteren. Dus mocht je iets tegenkomen wat nog niet klopt, stuur ons naar een berichtje op support. Daar kunnen we naar kijken.
Als er één ding is wat ons niet meer zou moeten verbazen, is dat de financiële wereld elke keer toch weer ontzettend complex lijkt. En alsnog blijkt die nog weer complexer te zijn dan van tevoren.
Ik begrijp steeds meer waarom heel vaak data gewoon niet klopt. Het is zo complex. Als je een portefeuille hebt met aristocrats, dus een Coca-Cola, McDonald's en zo. Ja, prima, makkie. Geen enkel probleem.
Ja.
Maar kom je in één keer in obscure fondsen in Canada of in Japan of ook in Europa, waar je van die rare slotdividenden hebt en interim dividenden. En dan worden ze weer gestopt met corona. Dan hebben ze wel een interim, maar geen slotdividend. En dat wordt dan in het nieuwe jaar worden in één keer 3 dividenden uitgekeerd. En in één jaar maar 1. Dus je zit er geen patronen in. Het is ook allemaal onderliggend niet gelabeld. Bedrijven kunnen zelf aangeven hoe ze een dividend labelen. Dus je krijgt dat ook niet echt gestructureerd binnen. En sommige bedrijven houden gewoon maandenlang in dividenden vast om een soort van cashflow. Ze zeggen, we gaan ex-dividend, maar ze keren het gewoon niet uit. Cashflow-wijze, er zijn zoveel uitzonderingen. Dus het zat heel veel werk in het staartje. Maar het is, ik denk dat het een hele mooie update is.
Mooi gesproken en goed gewerkt. Reiner, ik denk dat we nog wel even door hadden gekund over positiegrootte. Maar we hebben een leuk inkijk gekregen in hoe jij erover denkt.
Ja.
En hoe jij ermee omgaat.
Ik had al jou geappt. Van hier kunnen we uren over praten. Het raakt zo'n beetje alles.
Ja.
Ik denk dat we nog niet over uitgesproken zijn. Ik denk het stukje risico had ook nog wel veel meer gekund. Maar ja, het is een art. Hè? Dus het is, daar kan je oneindig over praten.
Ik denk dat het gewoon heel leuk is voor iedereen om er zelf ook even over na te denken en eens te kijken. En misschien wat onkruid te wieden en wat andere dingen water te geven.
Ja.
Maar dat is het leuke ook aan het onderwerp.
Ja.
Ja,
ik denk wel, als je hier nog geen aandacht aan hebt besteed, is me nu wel duidelijk, dan ben je eigenlijk niet echt een belegger. Het is wel echt fundamenteel.
Het raakt aan bijna alles, dus dat is hartstikke leuk.
Ja, goed. En dan sluit ik af met een quote. Een van Pim's favorieten. Het is een anonieme quote, ik weet niet van wie die is. We weten het allemaal niet. Maar het is wel eentje die het goed zegt. De risico's die je niet kunt verantwoorden met een disconteringsvoet, moet je verantwoorden met je positiegrootte. Ga maar opzoeken wat dat betekent.
Ja,
dank voor
mooi,
het luisteren. Ja. Dat zeg ik dan. Investeer in je kennis en beleg met beleid.